Zusters en broeders hier in de kerk, goedenavond. Namens de wijkgemeente, wijkraad van de hervormde oude kerkgemeente, hartelijk welkom. Helaas kan ik de luisteraars via de kerktelefoon geen welkom toeroepen, omdat er een storing is. Misschien als u dat mensen uit uw omgeving er attent op maken dat de kerkdiensten uit de oude kerk vandaag niet te ontvangen zijn geweest. Wel was het opgenomen op de band en mogelijk kunnen dus een aantal gemeenteleden toch deze dienst in de week meevieren. Het is de eerste van de vier leerdiensten die dominee Gijsbertsen de eerste zondagavonden zou worden gehouden met als thema verborgen omgang. Tijdens de dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. En de zendingsbussen hangen weer bij de uitgang. De bloemen zijn vanmorgen als groet van de gemeente gebracht bij de heer D. Westerman, die zijn 90ste verjaardag viert. Volgende week zondagmorgen zal hier in de Oude Kerk een jeugddienst worden gehouden om 10:00 's morgens met als thema naastenliefde. Voorganger is mevrouw Groeneveld. Het aanvangslied is gezang 323. Het eerste vers voor Foto met Groet en na Foto met Groet de versen 2, 5 en 6. Namens de wijkraad mag ik u en ons een gezegende dienst toewensen. En ik geef u graag gelegenheid om u hier met een stil gebed op voor te bereiden.
Van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zo'n lied is al verborgen omgang en bijna mystiek. We weten ons verbonden vanavond met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ook als we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding der doden en een eeuwig leven. We zingen nu gezang 304, vers 1. Laten we nu samen bidden. Heere onze God, Vader in Jezus Christus, we danken u dat we ook op het avonduur van deze eerste dag van de nieuwe week samen mogen komen rondom uw woord. En we bieden u uit de grond van ons hart dat gij er zelf in zult zijn, in de woorden die we lezen uit uw woord, en als we dat samen overdenken, dat gij met uw Heilige Geest komt, ons aanraakt, wij hier bij uw woord met uzelf zullen verkeren, opdat we vervuld van u raken, opdat we het leven ook aan kunnen, want alleen als uw adem, uw geest er is, dan krijgt het leven zijn zin, zijn richting, zijn doel. Vergeef ons, o God, al wat niet naar uw wil is, al wat staat tussen u en ons in, neem het genadig weg. Wij leven, Heere, van uw liefde alleen, uw liefde getoond in uw Zoon Jezus Christus. Heb ons lief met al de liefde die in hem is, opdat we ons door u ontvangen weten en door u bemoedigd en getroost de weg door het leven gaan, durven gaan. Zegen ons samen, opdat we gezegend door u ook zelf deze week tot een zegen voor anderen mogen zijn. Uit genade. Amen. Met het boek van de psalmen zijn we de komende zondagavonden bezig. En vanavond lees ik met u helemaal het begin. Psalm 1. Daar zingen we daarna ook van psalm 1, het eerste vers voor de prediking. Het boek van de psalmen, en eigenlijk zelfs het eerste boek van de psalmen, want er zijn verschillende boeken ook in de psalmen, al staan we daar vaak niet zo bij stil. Eerste boek, dat zijn de psalmen 1 tot en met 41. We lezen psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars en niet zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Niet als goddelozen, die toch zijn als kaf de wind verstrooid. Daarom houden de goddelozen geen stand in het licht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met Psalm 119 en daarvan vers 40 en 42. Psalm 119, vers 40 en 42. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat is moeilijk hoor, het boek van de psalmen. Ik denk vooral omdat je je begeeft in, ja, bijna in het hart van alles en eigenlijk ook in je eigen hart en ik denk ook je eigen hart blootgeeft. Ik denk dat dat ook niet anders kan dan dat mijn eigen hart er ook voortdurend in meekomt. Het boek van de psalmen vind je in het hart van de Bijbel. Als je de Bijbel in het midden openslaat, dan ben je daar. En in die psalmen ben je in het hart van de gelovigen zelf, van de mensen die met het woord van God onderweg zijn. Je kijkt hen in hun hart. Joodse gelovigen waren dat dan, hè? De psalmen. Het zal wel blijken dat dat dan soms weer, ja, ook weer heel anders is dan bij ons. Je ziet hoe zij geloven en je ziet hun beleving. En je bent ook dicht bij het hart van Jezus zelf. Die deze psalmen, hè, die toch de psalmen van zijn volk waren, gezongen heeft met heel zijn hart. En zijn woorden geworden. Het is ook geworden woord van God zelf. Dat kun je van de psalmen zeggen. Dat kun je van bijvoorbeeld de gezangen niet zeggen. Dat blijft een gigantisch verschil. De psalmen zijn uiteindelijk ook geworden verkondiging naar ons toe. Van hoe het is en hoe het zijn mag tussen God en ons hart. Hoe we met hem mogen spreken midden in die wereld waarin we staan. Die mensen onderweg met dat woord van God, die gelovigen of die rechtvaardigen, tzaddikim, hoe je ze ook wil noemen, zijn geen supermensen. Ze zijn voluit mens, net als wij. Ook het sterke van de Bijbel, dat je daar niet, zelfs in mensen als koning David en Salomo, geen supermensen tegenkomt die ver boven ons heen vliegen. Nee, ze zijn mens net als wij, dan ook midden in de realiteit van het leven. Mensen met hun kracht en met hun zwakte. Die mensen komen we tegen in de psalmen. We horen hen spreken, we horen hen bidden. We luisteren naar het kloppen van hun hart. We worden deelgemaakt van hun ups en hun downs. We horen ze loven en we horen ze klagen. We horen hun haat en hun liefde. Zekerheid en diepe vertwijfeling. Schuld en ellende, maar ook liederen van vergeving en bevrijding. Liederen heel persoonlijk. En liederen, soms dezelfde liederen, waarin je voelt hoe ze zich verbonden weten met heel de gemeente om hen heen. We horen hen spreken met God. Dat vooral. En dat is, dunkt me, toch het intiemste wat je met iemand delen kunt. En wat iemand anders met jou delen kan. Dat hij je laat delen, dat hij je laat horen hoe hij spreekt met God. Want natuurlijk, daar vallen dan alle maskers. Voor God kun je alleen nog maar echt zijn. Hij doorgrondt en hij kent je hart. En dus ben je kwetsbaarder dan ooit als iemand anders jou hoort bidden. En dan bedoel ik dus niet formuleringen uit je hoofd geleerd, formules, want daar kun je nog achter verbergen. En zoals ik bid vanaf de kansel, dat heeft toch nog een zekere vorm. Nee, maar als je persoonlijk bidt en iemand anders hoort dat, je bidt hardop. Intiemer kan volgens mij niet. Je kunt intiemer elkaar bevriend zijn. Je kunt met elkaar getrouwd zijn. En dan ben je intiem. En toch ben je op geen enkel ander moment intiemer dan wanneer jouw man of jouw vrouw daar vlak naast je hardop bidt. En je hoort wat hij leeft. Hij, zij, spreekt zelf met God. Als je dan met het boek van de psalmen bezig gaat en je overdenkt deze dingen, dan is het denk ik ook iets van schroom. Ik denk dat dat er ook mag zijn. Dat je dan ook voorzichtig luistert. Dat je dan ook daar op de goede manier mee omgaat. Het is niet niks als je mensen zo in het hart mag zien. Tegelijk zei ik al, het is ook verkondiging. Verkondiging voor ons. Zo mag het. Zo mag dus gesproken worden, zo mogen mensen omgaan met God, met de wereld, en met licht en met donker. En dat zullen we allemaal zien. Maar die intimiteit, die is intens. En ik hoop dat het tegelijk is, als we er zo mee bezig zijn en zo naar luisteren, dat er de herkenning is. Want de herkenning, dat is het dan toch ook wat door de eeuwen heen de psalmen geliefd heeft gemaakt in die gemeente. Bij Joden en bij Christenen. De herkenning van diezelfde gevoelens, van dezelfde ervaringen. Ook al veranderde de tijd, ook al veranderden de omstandigheden. Maar datzelfde contact met God en dezelfde vragen enzovoort. De omgang met God. Mag die herkend worden? Het gaat om meer dan alleen maar lezen van die woorden. Het gaat om meer dan de woorden zelf. Het gaat om wat in die woorden en achter die woorden speelt in die omgang met God. Mensen die contact hebben met hem. En dat is nog een verschil. Niet aan de buitenkant blijven. Ik herinner me een verhaal van stel kameraden die elkaar weer zagen, oude schoolvrienden, en bij elkaar kwamen en met elkaar overlegden van, nou joh, hoe gaat het met jou en met jou en wat doe je tegenwoordig? Een van hen had een vak waarin hij ook heel goed kon declameren en op een gegeven moment zegt ze tegen hem van, joh, wil je voor ons niet iets declameren? Nou, een beetje aandringen wilde hij dat dan wel doen. Hij koos toen psalm 23. He, ook zo'n bekende psalm die je vrijwel uit je hoofd kent. He, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niet. Nou, hij declameerde die psalm, schitterend, prachtig. Het was allemaal mooi en toen hij hem uit had, luid en groot applaus. Een van die kameraden was predikant geworden. En toen hadden ze toch al gauw iets, waarschijnlijk ook weer dat onderwerp, dat zei van, kun jij dat ook niet voor ons doen? Iets declameren uit het woord, je weet er nog veel meer van. En deze predikant, die deed toen ook psalm 23. En hij las hem zoals hij hem zo vaak gelezen had, bij mensen in hun ellende, mensen in hun ziekte. Mensen die wisten dat ze sterven gingen. Toen hij de psalm uit had, was het heel stil in die kamer. Totdat degene die eerst gedeclameerd had, die zegt tegen die andere, hij zegt, ja. Dus kijk, dat is het verschil. Ik ken de psalm, maar hij kent de herder. En daar gaat het dus wel degelijk om. In de woorden te verkeren met God zelf. Dat is de omgang met God. Ik heb ervoor gekozen om eerst psalm 1 te doen. En daarmee blijf ik als het ware nog even staan bij het begin. Nog even staan in het portaal. We storten ons er vanavond nog niet helemaal in. Psalm 1 staat niet voor niets natuurlijk vooraan. Allemaal met zoveel samen. Psalm 1 heeft iets van het portaal voordat je de eigenlijke kathedraal binnengaat. Heeft iets van de sleutel ook die gegeven wordt. Van hoor dit eerst. Voordat je de rest hoort. Hoor dit eerst. Om te kunnen verstaan. Waar gaan we naar binnen? Waar lopen we binnen als we de psalmen inlopen? In wat voor gebouw gaan we in? Wat zijn dat voor mensen, wier hart we daar horen kloppen, die we daar horen spreken? Wat gebeurt er tussen God en deze mensen? Een sleutel om te horen, om te verstaan. Van over dit soort mensen gaat het nu. Zo is nu de mens die verborgen omgang kent. Wat voor mens is het? Wat voor mensen zijn het? Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, niet zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, dan hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dat is een zalig spreking. Zo begint Jezus met de bergreden. Zalig degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig degene die zus en zo wandelt en dat doet, want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welzalig die man, merkwaardig man, daarmee aan. Het valt op dat direct eerst gezegd wordt, drie dingen die man niet doet. Drie keer over eerst niet. Niet wandelt in de raad der goddelozen, niet staat op de weg der zondaars en niet zit in de kring der spotters. Dat is dan ook een beweging die langzaam maar zeker tot stilstand komt. Hè? Eerst wandelen, dan staan en dan zitten. En dan zit je dus helemaal vast. En in de woorden die daarbij gebruikt worden, goddelozen, zondaars en spotters, zit ook iets van kwaad tot erger. De goddelozen, het woord wat er in het Hebreeuws staat, heeft iets van de boosdoeners, van degene die nog deksels goed weten wat goed en wat kwaad is, maar ze kiezen toch voor het kwaad. De zondaars, dat zijn degenen die al veel meer het stuur kwijt zijn in hun leven. En de spotters, dan ben je echt aangekomen bij die mensen die zich willens en wetens tegen God verzetten. Welzalig de man die met hen niet meegaat, die niet bij hen blijft staan, die uiteindelijk niet in hun kring zit. Van meet af aan is deze mens anders. Anders dan de gangbare norm en anders dan de gangbare maat. Anders. Met een Bijbels woord. Heilig, hè, want dat betekent het woord toch, heilig toch, anders, apart gezet, in de dienst van de grote andere, van de grote heilige. Ze zijn niet naar onze maat, ze vallen buiten de boot, ze zijn anders. Hij doet niet mee met waar deze hele wereld toch eigenlijk wel aan meedoet. Hij doet niet mee. Hoewel ook voor hem de verleiding groot zal zijn. De omstandigheden kunnen zo zijn dat je wel mee zou willen. Financieel kunnen de omstandigheden zo zijn. Lichamelijk, psychisch. Dat je denkt, doe maar, laat me gaan. Laat ik maar mee laten drijven met die stroom die daar uiteindelijk zit in de kring van de spotters. Hij doet het niet. Het is van meet aan iemand waarover drie keer klinkt niet. Het is iemand die tegen de stroom ingaat. Zijn levenswandel is anders. Wat is het dan voor man? Wat doet hij dan? Ja, doet hij eigenlijk wel iets? Het is een man, wordt er gezegd, die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Wat is dat nou? Wat moet je met zo iemand? En wat heb je aan zo iemand in deze wereld en in deze maatschappij? Iemand die kennelijk bezig is alleen maar met de wet van God en dan Torah, hè, staat er. Dus vul dat niet in de zin van een burgerlijk wetboek of zo. Want zo dor en droog is het niet bedoeld. Nee, hij is bezig met Torah. Dus met de onderwijzing van de Heere God aan zijn volk. De onderwijzing als van een vader aan zijn kinderen. Zo heeft de hemelse vader zijn onderwijzing gegeven aan Israël. Van vrienden, mijn volk, mijn kinderen. Als je nu hierbij blijft, dan heb je het leven. Hè, dan ben je in je element. Buiten die woorden is er geen leven. Welzalig de mens die bij die woorden zijn vreugde, zijn welgevallen heeft, die met die woorden, die onderwijzing van de Vader bezig is, bij dag en bij nacht. Hij slaapt er bij wijze van spreken dan mee onder zijn kussen, zou je kunnen zeggen. Wat heb je aan zo iemand in de maatschappij? Wat is dat? Is dat alleen maar een luisterend leven? Iemand die alleen maar gericht is op woorden die hij hoort, die van Gods kant komen? Meer is het niet. Een luisterend leven? Gaat alleen maar om woorden dan? Dat is onze tegenstelling die wij maken. Wij halen woord en daad heel makkelijk uit elkaar. Wij kunnen zeggen geen woorden, maar daden. Dat kan in het Hebreeuws niet. In het Hebreeuws is woord en daad hetzelfde. Dabar betekent zowel woord als daad. Degene die zo luisterend leeft, die zo met des Heren wet bezig is, is tegelijk degene die er vanzelf dan ook uit leeft. Hij leeft zo. Hij verkeert met die woorden en hij leeft naar die woorden. Dat hoort in de Bijbel bij elkaar. Een vreemd leven in de ogen van de wereld. Een leven in de omgang met het woord. En in de omgang met het woord verkeert hij met God. Hoe werkt dat? Hoe is dat? Verkeren met die woorden van God. Hoe moet ik dat doen? Ben ik daar dan de hele dag in het lezen? Mag ik bij wijze van spreken niet eens gaan slapen? Moet ik daaraan blijven denken? Moet ik mijn Bijbel blijven lezen? Wat is dit? Dat verkeren met het woord. Hoe gaan we met de schrift om? Dat woord overpeinzen, daar draait het voor mijn gevoel om. Hij is iemand die het woord van God overpeinst bij dag en bij nacht. Dat Hebreeuwse woord wat daar staat, heeft verschillende betekenissen. Het betekent allereerst murmelen of voor je uitzuchten. Of het is u bekend, gezien in een film wellicht, als zo'n Joodse gelovige de Bijbel leest, dan zit hij daar als het ware wat wiegend boven, terwijl hij die woorden die hij leest, reciteert, opleest, hardop. Hij murmelt ze als het ware voor zich uit. Hij zucht ze voor zich uit. Dat is één. Zo zie je zo iemand als het ware boven het woord zitten en praten. De woorden voor zich uitzeggen. Maar wat het vervolgens ook is, in de tweede plaats betekent het woord het koeren van een duif die op zoek is naar voedsel. En in de derde plaats betekent het brullen van een leeuw die zijn prooi heeft en die daar overheen gebogen staat. Denk erom dat iedereen eraf blijft. En over die twee betekenissen wil ik nader wat zeggen. Allereerst over dat koeren van een duif die op zoek is naar voedsel. Daar heeft kennelijk dus dat overpeinzen van Gods woord iets van. We hebben het woord van God niet in onze greep. Je hebt het woord van God niet in je macht. Het is niet een kwestie van je doet de Bijbel open, je leest die woorden en wam, alles is voor je duidelijk. En je weet wat God met je wil en je weet wat je met de rest van je leven moet en alles is klaar en helder. Zo werkt het niet. Het is ook niet zo dat je de Bijbel open doet en dat je daardoor wam, direct contact met God hebt. Zo werken die dingen niet. Het heeft veel meer iets van weten dat je deze woorden niet in je greep hebt,
Het zijn woorden die komen van de andere kant. Het blijft en het is Gods woord dat naar je toe komt. En dat ligt niet in ons verlengde. Dat hebben we niet in onze macht. Daar zullen we anders mee om moeten gaan. We kunnen hoogstens onder het beslag van dit woord komen. Onder de macht van dit woord komen. Maar we krijgen het woord nooit in onze greep. Zodra dat gebeurt, wordt het ook dood en gaat het gelijk mis. En het gaat er dus om. Als je met de woorden van God bezig bent. Als je wilt luisteren naar de onderwijzing van de hemelse Vader. Dat je dat beseft. En dat er dus stilte is. En rust om je heen. En eerbied. En dat je dit. Voort als het ware de tijd geeft om dan ook op je in te werken. Ik herinner me een verhaal van iemand die was muzikus en die wilde dolgraag iets in de muziek doen met die geweldige dom die in Keulen staat. Hij dacht van dat is zo machtig, zo'n kathedraal, daar wil ik wat mee doen. Daar zou ik, hij schreef geen gedichten, hij schreef muziek, daar zou ik iets in de muziek mee willen doen. Die dom van Keulen. Vertalen in muziek. Hoe moet je dat doen? Hij had een leraar gehad. En die had tegen hem gezegd. Als je in je leven iets tegenkomt dat voornaam is. Dan kun je dat niet zomaar uit jezelf aanspreken. Zo iemand spreek je niet aan zomaar uit jezelf. Wanneer je iemand tegenkomt die voornaam is. Dan wacht je tot je wordt aangesproken. Tot hij zich naar je overbuigt. En dat bracht hij toen letterlijk in praktijk. Het wist niet anders te doen dan maar dagen daar bij die dom, onder die dom, te verkeren. Daaromheen te lopen, daarin te zijn, daarbij te zijn. Om langzaam maar zeker onder de indruk te komen. Om te wachten als het ware tot hij zich overboog naar hem toe. Zo dat het hart vol raakte en hij de muziek kon gaan maken. Er is niets voornamers tussen aanhalingstekens. Er is niets groters aan ons op deze aarde gegeven dan de woorden van God geopenbaard in Israël. En we hebben ze niet in onze greep. En je loopt daar niet zo even binnen en je zult wel zus of je zult wel zo. Nee, het is dan ook wachten tot hij zich overbuigt. De woorden, bij die woorden verkeren en die woorden indrinken. Die woorden tot je laten doordringen. Wachten tot hij het contract legt. Jij hebt het niet in jouw greep. Daar is dus rust voor nodig. Dat zijn dingen in deze tijd. Ik weet niet hoeveel mensen er in onze tijd nog zijn als in Psalm 1. Dat kan niet anders. Er is rust voor nodig. Het helpt helemaal niet. Het is een goede gewoonte om aan tafel de Bijbel te lezen. Maar als het alleen maar is van openstaan, lezen en weer weg. Bij wijze van spreken, dan moet de Heere God er dus wel als de kippen bij zijn om nog te proberen iets tegen je te zeggen. Als het zo moet. Het zal toch gaan om, als we dit echt willen, contact met de Heere God, zal het toch om gaan dat we die stilte en die rust ook zoeken. Dat we de ruimte om ons heen creëren, waardoor dat woord kan gaan spreken tot ons. Het heeft even tijd nodig. Misschien wel veel tijd. Er moet een luisterhouding zijn. Een gebedshouding. Heer God, ik wil luisteren naar wat u te vertellen hebt. Ik wil hiervan eten, als het ware. Maar ik ben maar een kleine duif tegenover dit ontzaglijke geheel. En u alleen kunt voedsel geven. Open zijn. Luisteren. Horen. En bereid zijn ook om gehoor te geven. Om ook te reageren dan. Te doen wat die woorden zeggen. Laat ze spreken in jezelf. Wat wil het van mij, dit woord dat ik lees? Je hoeft ook niet veel te lezen. Als het over Bijbelstudie gaat. U hoeft helemaal niet hele pericopen of hele hoofdstukken door te lezen. één vers uit de Bijbel kan genoeg zijn om zo'n vers maar eens rustig een tijdje op je te laten inwerken. Spel dat woord in eerbied. Vraag je af wat het van je vraagt. Elk woord vraagt een reactie. Verwondering of dankbaarheid of schuldbelijdenis, wat dan ook. Spel de woorden in eerbied. En tegelijk, speel erin. Raak er ook vertrouwd mee. Speel in vertrouwen dat er ook antwoord zijn zal. Verwachting mag er zijn. God heeft beloofd dat Hij ons aan wil spreken in die woorden. Hij is onze Vader. We zullen ook vinden. En geen grotere vreugde dan wanneer je het vindt. Als de woorden tot je gaan spreken, zo dat je daarin luisterend en biedend de gemeenschap met God zelf gaat voelen, de gemeenschap met Jezus Christus gaat voelen, geen grotere vreugde dan dat. Dan ben je boven alles uit, dan ben je gericht op het koninkrijk en op de wil van God en de heiliging van zijn naam. Dan ben je boven zoveel kleine dingetjes in je eigen leven uit die je vasthouden, die je beheersen, die je eigenlijk de tijd ontnamen om met die woorden bezig te zijn. Als de gemeenschap er is met God zelf in die woorden, als de woorden zo voor je gaan spreken en van dit is het, dan ben je als een, dan ben je geen kleine duif meer, dan ben je als een leeuw die zijn buit heeft, die zijn prooi heeft. En die daar overheen gebogen staat en daar blij mee is, die daar werkelijk de koning mee te rijk is. Nou, die dimensies, daar doelt Psalm 1 op. Welzalig de man, die niet, maar die wel zo leeft met de woorden van God, daar koerend en brullend, als het ware, elke dag opnieuw mee bezig is. Dat gaat ook altijd door. Het is natuurlijk niet zo dat ik op een goede dag dat dan gevonden heb. Ja, ik ken die ervaringen wel. Dat zijn de mooiste momenten om de kansel op te gaan. Want dan heb je van alles te vertellen. Maar roep ik vandaag halleluja, wil niet, garandeert niet dat ik het dinsdag nog roep. Want het is niet in je greep. Je hebt het niet in je bezit. Dat zouden we wel willen. Maar op die manier kunnen we het niet vasthouden. En dat is maar goed ook. Want zo blijven we in afhankelijkheid leven bij dat woord. Je blijft erbij verkeren. Het is inderdaad als eten en als drinken. En daar wordt het woord ook mee vergeleken. En je moet elke dag eten. Je kunt eergisteren goed getafeld hebben en er nog met vreugde aan denken. Maar je moet vandaag opnieuw eten, wil je je morgen een beetje lekker voelen. En de ene keer heb je meer en de andere keer heb je minder. Je bent met die woorden bezig. En soms is het gigantisch en soms dan heb je de ervaring dat je denkt van ja, het is een droge boterham, maar ook daar moet je het dan mee doen. Het woord is als voedsel, als water. En zo, bij die woorden verkerend en bij die woorden tegelijk levend, dat gaf ik aan, daar, woord en daad is één. Zo is er de omgang met God. Zo is er een groeiende wandel met God, verstandhouding met Hem, groeit er toenemend vertrouwen dat Hij er elke dag voor je zal zijn. Dat Hij er zelfs voor je is in tijden dat het stil blijft in je leven. Dat je denkt, Heere God, waar bent u nou? Hij is er toch. Hij is er toch. Hoe langer je met elkaar meeloopt, zo is het toch ook tussen mensen, des te meer weet je wat je aan elkaar hebt. Door bij die woorden te blijven, zegt Jezus, Johannes 15, de wijnstok en de ranken, door bij de woorden te blijven, zijn jullie in mij, zegt hij tegen de discipelen, en ik in jullie. Dat is de intimiteit. Waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet. Ga je veel met het woord van God om. Het doet iets met je. Het verandert je. De rank haalt zijn levenssappen uit de wijnstok en draagt zo vrucht. Leven uit het woord. Blijf in mij, zegt Jezus voortdurend tegen zijn discipelen in zijn afscheidsreden. Dat wil zeggen, blijf bij die woorden, blijf in het woord. Die woorden, die snoeien aan je leven. Zegt hij daarop. Die snoeien aan je leven. Die zetten richting in je leven uit. Blijf bij die woorden. En in die woorden zul je in mij blijven. En via die woorden ben ik in jullie. Wie zo leeft, zalig is hij. Hij is een boom. Een boom die vrucht draagt. Loof dat niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Een boom die er staat en waar je niet omheen kunt. Een boom te midden van chaos, van stormen. Een boom die vrucht draagt, waar anderen wat aan hebben. Gezegend door God kan hij zelf tot zegen zijn. Niet te vergelijken met de boosdoeners. Niet te vergelijken met de zondaars. Met de spotters. Die zijn als kaf, zegt de psalm. Die zijn als kaf. Dus dat is vruchteloos. Hè? Daar zit geen zaad in. Daar zit helemaal niets in. Dat doe je weg. Daar heb je niks aan. Hun leven, hoe hun leven er op deze aarde ook uit mag zien. Hoe fantastisch ook. Het is vruchteloos leven. Ze houden voor God geen stand, staat er. Er is geen enkele gemeenschap tussen wat zij doen en hoe zij leven. En de kring van de rechtvaardigen. De rechtvaardige, die wordt gekend op zijn weg, staat er. De Heere kent de weg van de rechtvaardige. Het woord kennen is heel intiem. Dat is in het Hebreeuws, dat Hebreeuwse woord betekent gemeenschap hebben met. God heeft gemeenschap met de weg van de rechtvaardige. Die lopen samen op, die wandelen samen op. De Heere kent de weg van de rechtvaardige. Maar de weg der goddelozen, die leidt nergens toe. Echt nergens. En dat is dan tegelijk tot beleid, het is een belijdenis, het is gelijk ook tot troost voor die rechtvaardigen onderweg. En we komen hem nog wel tegen, straks dan in de psalm, we gaan afronden voor vanavond. Hij staat natuurlijk ook in deze wereld en hij heeft soms het gevoel dat hij geen been heeft om te staan. En hij voelt zichzelf denk ik vaak helemaal geen boom die vrucht draagt. Maar dit is dan gelijk tot troost voor hem. Het kwaad levert uiteindelijk niets op. De weg der goddelozen vergaat. Op een gegeven moment is dat voorbij. Het levert niets op, niet echt vrucht. Terwijl de weg die God gaat, die leidt ergens naartoe. Dat eindigt uiteindelijk bij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de komst van Christus. Vreemde mensen, die rechtvaardigen. Maar hieraan houden zij vast. Dat woord van God, koerend en brullend, zijn ze met dit woord onderweg. Tegen de escalatie van het kwaad. En zelfs soms zuchtend onder de nood van de wereld. Maar geroepen door God. En hij houdt hen vast. En zo is het, hij houdt hen veel meer vast dan zij hem. Hij heeft hen in het woord gegrepen. En hij laat niet los. Dat hij is begonnen. Ze krijgen geen eenvoudig leven. Het is een tegendraads leven. Maar zalig zijn ze. Want zalig zijn toch. Wie het woord van God horen. En dat zo bewaren. Erop kauwen. Erop zuigen. In zichzelf opnemen. Als levenskracht. Amen.
Thank you.
de voorbeden gedenken we de familie Molenaar. In de afgelopen week op 6 juni is Gerard Molenaar van de Maasstraat 51 overleden op de leeftijd van 70 jaar. Laten we samen danken en bidden. Er is geen leven dan waar gij zijt. Althans, oh God, als we dit leven één keer hebben geproefd en gesmaakt, dan smaakt de rest niet meer. Dan is dit alleen leven. En het is een leven dat we soms ook wanhopig in ons leven missen. U weet hoe ver we soms bij u vandaan zijn, waardoor dan ook. Of door hoe we zelf leven, of omdat gij u een tijdje terugtrekt om ons iets te leren. Hoe dan ook. Er is geen leven dan waar gij zijt en waar uw geest het wekt. Heere, schenk ons tot diep in onze harten de omgang met u. Help ons door de kracht van uw geest rust te nemen en stilte om met uw woorden te verkeren, opdat gij u naar uw belofte overbuigt en ons aanspreekt. En wij leven op die adem van uw stem. Laat de woorden er in ons leven voortdurend zijn. Als een lamp voor onze voet, licht op ons dat. Klein lampje maar, gezien de tijd waarin dat woord werd gesproken. Een woord dus om dichtbij te blijven. Help ons, o God, om dichtbij dit woord te blijven. Heer, blijf zelf dichtbij ons. In al onze omstandigheden. U kent ons, zoals we hier zijn, zoals we thuis meeleven. Wees onze gids. Een herder van nabij. We bidden u dat in het bijzonder voor de familie Molenaar. Is hen nabij in hun verdriet. Nu een man en vader is gestorven na zo'n lange weg van ziek zijn, van pijn. Wees bij hen, met name ook morgen, voor de begrafenis. Gedenk hen die ziek zijn in onze gemeente. Gedenk hen die in het ziekenhuis zijn, soms al lange tijd. Vervul hen, o God, met uw kracht en uw geest. Wees met hen die onderweg zijn en die zoeken en tasten naar uw aanwezigheid. Laat hen vinden naar uw woord dat wie zoekt ook zal vinden. Wees bij ons in het werk wat wij hebben te doen. Geef ons wijsheid en moed. Zegen de synode van onze kerk in haar vergadering. Dat u hen uw wijsheid schenken. Om zo leiding te geven dat uw kerk hier een licht mag zijn in het donker. Een boom die vrucht draagt. O God, we belijden u. Alles wat niet is naar uw wil. Alle oppervlakkigheid, leegheid. Dat we ons zo druk maken over zoveel dingen dat we aan u niet toekomen. Heere, vergeef ons en red ons uit. Hoor ons ook in de stilte in onze persoonlijke gebeden. Als we u vertellen wat in ons eigen hart leeft. Hoor ons zo, Heere, in de gemeenschap met dat hele volk van u onderweg de eeuwen door. Die samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offerande krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals is afgekondigd. En daarna zingen we tot slot Psalm 4. Dat is een avondlied. Dat wil ik de komende zondagen wat vaker laten zingen. Maar ik geloof dat het niet zo bekend is. En het is een schitterend avondlied. Een lied om mee te gaan slapen. En dat laatste vers is iets om... ja, die kinderen te laten zingen of te laten opzeggen voor het slapen gaan. Psalm 4 in zijn geheel.
leef van zijn genade. Hij is het die mijn roepen hoort.
Laat nu tot zonder wilde
zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
Amen.